Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 69, daarvan het vierde vers. Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat is het vierde vers van Psalm 69. Luisteren naar de inhoud van Gods heilige wet. Daarna zingen we vers 13 van Psalm 69. Psalm 69, vers 13. Na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
We lezen nu samen de Heilige Schrift en we slaan daartoe op het eerste hoofdstuk uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Schriftlezing is 1 Korinthe 1.
Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige, met allen die de naam van ons Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn en de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij alle hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, die door het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Cephas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stephanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtige, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Tot zover de schriftlezing.
We gaan uw gemeente samen de Heere bidden om zijn zegen. En we vragen hem om zijn gunst ook in deze dienst van het woord. In onze voorbeden gedenken we onze broeder Den Breien, die nog in het ziekenhuis ligt. Verder ook broeder Spruit, die eveneens in het ziekenhuis ligt nadat hij deze week een en andermaal een behandeling ondergaan moest en ten aanzien van wie de zorgen nog groot zijn. Zuster Kiesje Muller van de Broek is ook enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen in ernstige omstandigheden, maar inmiddels mag ze weer thuis zijn. En verder bidden we voor de jonge William Tintel, die aan het begin van de volgende week morgen een operatie moet ondergaan. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken. Heere, u hebt ons de middelen gegeven die u door uw geest en in uw hand gebruiken wil om zondaren zalig te maken. En u bindt ons aan die middelen, Heere. Ja, u bent er niet aan gebonden. U kunt andere wegen gaan, maar doorgaans gebruikt u die middelen die u aan ons geschonken hebt. Het heeft u, en zo hebben we het al gelezen in het profetisch getuigenis, het heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Door de dwaasheid. Nee, de prediking is in zichzelf geen dwaasheid. En ze is door u, o heilige God, in het geheel niet bedoeld als dwaasheid. Het is de wijsheid Gods. Maar in de ogen van deze wereld en in de ogen van allerlei mensen die zich er afzijdig van houden, is het maar een dwaze zaak dat mensen samenkomen om te luisteren naar de uitleg van een oud geschrift en dan te denken dat daardoor het eeuwig behoud geschonken wordt. Dwaasheid. De wereld schrijft het af en de wereld keert zich ervan af. Ten diepste ligt het in ons aller hart, Heere. Ook al gaan we in dit spoor, en ook al zijn we vanmorgen hier samengekomen, en ook al zitten we mee te luisteren, het ligt ten diepste in ons aller hart, dat het toch eigenlijk wel een heel gering middel is. En ten diepste ook dwaas in onze ogen, tenzij u onze ogen ervoor geopend hebt, dat het in uw hand een machtig en een krachtig middel is. Dat dat woord van u, Heere, zo zwak in zichzelf, wanneer het uit een mensenmond voortkomt, dat dat woord van u een kracht is. Een kracht die alle weerstanden doet versmelten. Een kracht van God. Een kracht van God tot zaligheid. Gericht op het behoud en brengend het behoud. Waardoor een mens tot in eeuwigheid niet verloren gaat, maar u zal dienen en loven en prijzen en met u zijn zal, door dat in de ogen van mensen zo dwaze woord. We danken u, Heere, dat u ons nog vergaderen wilt onder datzelfde woord. Het is al zo oud en toch is het nog niet verstoft en toch is het nog niet verdonkerd en toch is het nog niet vergaan. Het heeft nog dezelfde kracht, Heere, wanneer u door uw geest zich ervan bedienen wil. En nu we vanmorgen samengekomen zijn, Heere, bidden we u daarom. O, we vragen het eerbiedig en ootmoedig. Want wij kunnen er niet zodanig een gebruik van maken dat het ons brengt waartoe het ons gegeven is. Dat moet van u komen, Heere, maar daarom te meer. We zoeken u in ons gebed en we vragen, geef dat we vanmorgen niet te vergeefs in de kerk zijn. Maar dat het gebeuren zal voor het eerst of weer opnieuw. Dat uw woord voor ons open mag gaan, Heere. En dat het een geheimenisvolle zaak zal zijn die in ons leven geopenbaard is. Dat de verborgenheden Gods voor onze ogen geschilderd worden en aan ons hart worden gelegd. En dat we door dat woord, Heere, hem mogen kennen. Hem die de schoonste is van de mensenkinderen. Hem op wiens lippen genade is uitgestort. Hij die de grote profeet en leraar is en de eeuwige koning van zijn kerk en de enige hoge priester. Hij die alles gedaan heeft wat gedaan moest worden, opdat het verbroken verbond weer geheeld zou worden, Heere, en opdat uw geschonden recht weer geloofd en gediend zou zijn. Wilt u die sporen trekken vanmorgen in ons leven, Heere? Op deze zesde lijdenszondag. Opnieuw staat ook deze zondag in het teken van het kruis van de Heer Jezus Christus. En laat het aan onze begeerte zijn, Heere, in het spreken en in het luisteren, in het prediken en in het ontvangen van de prediking, dat we in niets en in niemand zouden willen roemen dan alleen in dat kruis van de Heer Jezus Christus en dan alleen in hem, die alles gedaan heeft aan dat kruis. Aan het kruis van de vervloeking en van de versmaadheid. Aan het kruis waarin hij worstelend doorleden heeft. Alles wat hij als zaligmaker voor zijn kerk lijden moest. Wilt u aan ons hart toepassen, Heere, dat grote goed dat hij verworven heeft. En laten uw kinderen, heren, meer en meer mogen worden ingeleid in die diepe verborgenheden, opdat ze u mogen kennen en dienen. En opdat hun leven op dat spoor gebracht en gehouden mag worden. Heren, zo zien we op tot u, want we hebben ook vanmorgen u weer nodig. U hebt ons hier gebracht en daar danken we u voor. We zijn onze weg gegaan in de afgelopen week en u hebt die wegen gezien. Misschien waren het wel kromme wegen en misschien waren het wel paden die we bewandelden waarvan we nu inmiddels moeten zeggen, was het maar anders gegaan. Het kan ook zijn dat we dat nog geheel niet in de gaten hebben. Wij bidden om vergeving voor al het kwaad en het verkeerde dat er in deze afgelopen week was. Want we konden ons boze hart maar niet reinigen. En telkens weer blijkt dat daaruit voortkomt wat tegen uw heilige wet ingaat. O Heere, verzoen onze zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade. We bidden om alles wat we nodig hebben, ook in onze uiterlijke omstandigheden. En dat kan voor de een totaal verschillend zijn vergeleken met dat van de ander. Maar u kent ons allen. Zie op ons neer, als moeite en nood ons kwelt. En als de zorgen opklimmen aan de wanden van ons hart. Wilt u er genadig in voorzien, Heere? Onze broeder Lembreen, hij ligt nog in het ziekenhuis. U gaf vermindering van pijn en een aanzet tot genezing. Maar andere zorgen zijn er opnieuw. Heere, gedenk hem. En laat de plaats waar hij ligt, op zijn bed daar in de ziekenkamer. Heere, laat het een plaats zijn waarin u hem opzoekt. Dan is het een geheiligde. Dan is het een gezegende plek die een mens niet meer missen wil. Wilt u zo tot zijn ziel spreken, Heere? Wilt u hem naar lichaam en ziel genadig zijn? Dus met hem en zijn vrouw en allen die om hem heen staan. Datzelfde bidden we tegelijkertijd ook voor onze broeder Spruit. Diepe wegen moet onze broeder gaan. En is het zich maar ten dele bewust. O almachtig God, wilt u tot hem doordringen? Wilt u zijn hart raken? Wilt u hem gedenken, Heere? Wilt u zijn leven redden van het verderf? Wilt u hem genadig zijn? O Heere, bezoek hem met uw heil. Hem en zijn vrouw en de kinderen. En laten alle zorgen, Heere, het zijn vrachten met zorgen. Geef dat ze bij u gebracht mogen worden. U die het alles ontvangen wilt. En u die ook bereidwilligheid wilt geven om de weg te gaan die we moeten gaan. Erkennend, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Het was deze week ook heel moeilijk voor onze zuster Kiesje Muller. Er was zelfs een ogenblik dat ze dacht dat het verkeerd zou gaan. En u hebt haar opnieuw gered en doorgeholpen, Heer. Opnieuw op de grens van de maanden maart en april. Dat is wel eerder gebeurd. Opnieuw een spoor getrokken dat haar herinnerde aan de broosheid. Overigens aan de broosheid waar ze elke dag en elk uur aan herinnerd wordt. En nu mag ze opnieuw thuis zijn. Heere, gedenk haar. Wilt u haar nog kracht geven in al haar zwakheid? En mag haar hoop op u gevestigd zijn, Heere. Wat verwacht ik, o Heere? Wat hebben we nog te verwachten van dat poosje dat we op de aarde zijn? En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Geef het haar, Heere, tot verwondering, tot verootmoediging, tot vreugde, tot eer van uw naam. We bidden nu voor de jonge William Tintel. Wilt u hem gedenken als hij morgen naar het ziekenhuis moet? Als de dokter hem zal opereren, ook in zijn jonge leven, Heere, blijkt dat het allemaal zo broos is. Wilt u hem nabij zijn, hem en zijn ouders en het hele gezin. Almachtige God, geef dat de operatie slagen mag en dat hij genezen mag. En laat het voor al onze jongens en meisjes, Heere, laat het een zaak zijn om u te zoeken. Ook wanneer de dingen goed gaan en wanneer we menen dat we nog een heel leven voor ons hebben. Geef dat ook onze kinderen mogen leven bij het besef dat ons leven tijdelijk is. En dat u recht op hun hart hebt. Geef dat ze u zoeken, Heere. Ja, laat dat van ons allen mogen gelden. Wilt u zo met ons zijn in deze dienst. Verhoor ons in uw trouw en schenk ons uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen in Psalm 71. drie versen, 14, 15 en 17. Psalm 71, vers 14, vers 15 en vers 17. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede gemeente voor de renovatie van ons kerkgebouw, althans voor de dekking van de kosten daarvan, en de derde collecte na de kerk, na de prediking voor de kerk. De Heere zegen u. tekst voor de prediking, gemeente op deze Lijdenszondag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Korinthe 1, het 18e vers. Vers 18 van 1 Korinthe 1, waar het woord van de Heere, opgetekend door de apostel Paulus, als volgt luidt. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Tot zover. Want ik heb niet voorgehouden iets te weten onder u, te prediken, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Gemeente, dat is het vieren en het krachtige getuigenis van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe in dezezelfde brief. Het is alsof de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe schrijft: gemeente, laat dit duidelijk zijn. U hoeft van mij geen andere prediking te verwachten dan deze. Laat er geen misverstand over bestaan. Mijn prediking is de prediking van het kruis. Van het kruis van Christus. En geen andere. Dat hoefde voor de gemeente van Korinthe, gemeente, geen vreemd geluid te zijn. Dat wisten ze. En in ieder geval, dat hadden ze kunnen weten. Want als de apostel deze brief aan de gemeente schrijft, dan is dat enige tijd nadat hij de gemeente bearbeid en binnen haar gewerkt heeft, wel een jaar en 6 maanden lang. De apostel heeft de gemeente van Korinthe, of althans de stad Korinthe, bezocht gedurende zijn tweede zendingsreis. Dat is al enige tijd geleden, maar vanuit dat werk wat hij daar en toen verricht heeft, is het spoor getrokken in die grote stad en is daar een gemeente ontstaan. Paulus heeft met zegen in de stad en toen de gemeente eenmaal gevormd was, binnen die gemeente mogen arbeiden. Oh, in het begin leek het daar niet op. Het was op een nacht geweest dat de apostel moedeloos was. En hij lag op bed en hij kon geen rust vinden, want wat hij ook preekte, hij kon maar geen ingang vinden tot de harten van degene tot wie hij het woord van Christus richtte. Hij voelde: het lukt me niet. En zo ligt hij te woelen op zijn bed. Maar toen heeft de Heere zijn vermoeide en gedeprimeerde dienstknecht opgezocht. En hij heeft hem bemoedigd en hem tegelijkertijd een opdracht gegeven. U vindt het in Handelingen 18. Wees niet bevreesd, Paulus, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan. Want ik heb veel volk in deze stad. Nou, daar was toen helemaal nog niks van te zien. Ze zaten nog in de arena's. En ze stonden zich te vergapen aan het rennen van de paarden. En aan de verrichtingen van de gladiatoren. Daar waren ze toen nog. Maar de Heere heeft gezegd: ik heb veel volk in deze stad, Paulus. En ik wil jou gebruiken. Als jij nou je werk maar doet, spreek en zwijg niet. En dan doe ik de rest. En het is gebeurd. Daar is een gemeente gevormd. Mensen werden geraakt in het hart en ze gingen de Heere zoeken en door Gods genade hebben ze Christus leren kennen. Het is dan wel begrijpelijk dat de apostel met deze gemeente van Korinthe een goede band heeft. Verbondenheid met hen die door zijn evangelie geteeld zijn. Maar nu de apostel deze brief schrijft, nu heeft hij grote zorgen. Want er zijn nogal wat stormen over de gemeente heen gegaan sindsdien. Dreigingen van buitenaf, maar ook moeite en zorgen van binnenuit. Want er zijn allerlei twisten en oneenigheden in de gemeente binnengekomen. Partijschappen. De een zegt: ik ben van Paulus. En als Apollos een keer preekte, dan was hij er niet in de kerk. En de ander zei: maar ik ben van Cephas. Want die preekt veel scherper dan Paulus. Dat is mijn man. En een ander zei: ik ben van Christus. Alsof het evangelie van Paulus niet dat van Christus was. En zo was er oneenigheid en wrijving. En de loop van het woord en de zegen op het evangelie werd in de weg gestaan. En het is deze verdeeldheid die voor de apostel directe aanleiding is om zijn brief aan de gemeente van de Korintiërs te schrijven. En dan dringt hij direct door tot de kern van dat wat hij schrijven wil. Namelijk de prediking van Christus. En zegt de apostel, laat dat duidelijk zijn, gemeente van Korinthe. Je kunt je ervan afkeren of niet. Je kunt het ermee eens zijn of niet. Maar mijn prediking is de prediking van het kruis van Christus. En een andere prediking begeer ik niet. Ik zal niet komen met woorden van wijsheid om jullie te paaien of te vleien. Maar het woord van het kruis, dat is het. En de een mag het een dwaasheid vinden en de ander die keert zich ervan af. Maar het is voor ons die behouden worden. En dan zijn we bij onze tekst. Is het een kracht Gods? Onze tekstgemeente laat zich heel gemakkelijk verdelen in drieën. Allereerst het woord des kruises. Vervolgens die verloren gaan, een dwaasheid. En ten derde die behouden worden, een kracht Gods. Het woord des kruises, die verloren gaan, een dwaasheid, die behouden worden, een kracht Gods. Het woord des kruises. Dat is het eerste dat onze aandacht vraagt. Wat zou de apostel ermee bedoeld hebben? Wel, gemeente, jongens en meisjes, dat is voor ons geen vraag. En dat is ook voor de Korintiërs geen vraag geweest. Het woord van het kruis, wat was dat voor kruis? Geen ander kruis dan het kruis van de Heere Jezus Christus. Als de apostel zijn prediking zo samenvat, het woord des kruises, dan bedoelt hij alles wat met dat kruis te maken heeft. De weg van het kruis van de Heere Jezus. En zijn gehecht worden aan het kruis. En zijn strijd aan het kruis. En de zegen die voor zijn volk afdaalt van het kruis. Wel, dat is toch in overeenstemming met de prediking van de Heere Jezus zelf? Mag ik u nog eens herinneren aan dat woord dat hij sprak tot Nicodemus? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En daarmee doelde hij op zijn kruis. Opdat een ieder die in mij, die in die Zoon des Mensen gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Het niet verloren gaan, het behouden worden, het gered worden, het is direct verbonden aan het kruis en daarmee aan het woord van het kruis. Wel, zegt de apostel, en hij zegt het in het tweede hoofdstuk, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zoals hij bijvoorbeeld ook schrijft aan de gemeente van de Galaten, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. En als hij het zo zegt, als hij zijn evangelie samenvat dus als een kruisevangelie, dan bedoelt hij natuurlijk degene die aan dat kruis gehecht is. Dan gaat het om hem. Zoals de apostel het in het eerste hoofdstuk zegt, vers 23. Wij prediken Christus, de gekruisigde. En hoe, gemeente, hoe heeft de apostel dat gedaan? Wel, u moet zijn woorden maar eens lezen in zijn diverse brieven. Hoe heeft de apostel dat gedaan? Hij schrijft het aan de Galaten. Ik heb gemeten, zo zegt hij. Ik heb voor uw ogen Christus als het ware geschilderd. Ik heb hem uitgebeeld. En dan zegt hij het er ook heel nadrukkelijk bij. Christus, de gekruisigde. Hij heeft hem geschilderd. Hij heeft hem in alle tonen die hem ten dienste staan, heeft hij hem uitgebeeld als de gekruisigde. En laat dat vanmorgen ons voor ogen staan, gemeente. De schildering van de gekruisigde Christus. En dat is geen aangenaam portret. Dat is een tekening. Wanneer je er iets van ziet, dan op het eerste oog, dan keer je ervan af. Want het is allerverschrikkelijkst. Het is ontzaglijk. Het is een afgrijzelijk beeld. Christus, de gekruisigde. Als we iets tot ons laten doordringen van wat dat kruislijden voor de Heere Jezus betekend heeft. Wat hebben de mensen hem immers niet aangedaan? De Heere Jezus, hij is toen hij daar in de hof van Gethsemane was gearresteerd. Jawel, hij liet zich binden, maar ze kwamen dan toch maar met zwaarden en met stokken om hem te binden. Ze hebben hem gearresteerd en ze hebben hem gebonden. Ze hebben hem in zijn bewegingen ingeperkt door de strakke touwen waarmee hij gebonden is. En wat is er daarna, jongens en meisjes, wat is er met de Heere Jezus al niet gebeurd? Hij is bespuwd. Nou, als je het eens mee moet maken, letterlijk. Vreselijk. Hij is bespuwd. Is er een diepere vernedering? Hij is gehoond. Hij is gelasterd. Hij is bespot. Hij is in het gezicht geslagen. De Heere Jezus. Ze hebben hem uitgejouwd. De Heere Jezus. Die door het land van de Israëlieten zijn weg gegaan was. Goed en goeddoende. Nu hebben ze hem door het slijk getrokken. En toen ze mochten kiezen tussen hem en Barabbas. Toen hebben ze Barabbas gekozen. En Barabbas was een moordenaar. De Heere Jezus bespot. Alsof hij een koning was. En hij is een koning. Maar ze hebben hem een oude soldatenmantel om zijn schouders gelegd. En een rietstengel in zijn hand gegeven. En een doornenkroon op zijn hoofd gezet en erop geslagen. En zo stond hij daar. De spotkoning. Terwijl het bloed van zichzelf en het speeksel van anderen langs zijn aangezicht droop. Ziet uw koning. Ziet de mens. En toen Pilatus geen andere kant meer met hem op kon. En toen Pilatus hem zelfs als onschuldig verklaarde. Nochtans overgaf om gekruisigd te worden. Toen hebben ze hem eerst nog gegeeseld. En de geeselslagen zijn door zijn rug gegaan. Zijn rug gekerfd en doorploegd. Dat hebben ze de Heere Jezus gedaan. En toen hebben ze het zware kruis op zijn schouders gelegd. En daar op de kruisheuvel Golgotha, geliefde, daar is hij aan het kruis gehecht. Toen moest hij zijn handen geven. Toen ze hem hebben uitgestrekt. Daar op de grond. Op die balk en die dwarsbalk. Toen moest hij zijn handen geven. En zijn benen werden recht getrokken. En door zijn voeten gingen de draadnagels. Dat is de Heere Jezus gedaan. En daarna hebben ze met vereende krachten dat kruishout naar boven getild. En daar hing hij. Daar hing hij aan de spijkers door zijn handen. Heel het gewicht van zijn lichaam hing aan zijn handen. En zo kwam hij in een angstige kramp te hangen. En de vreselijke pijnscheuten, ze vlamden door zijn lichaam. Dat hebben ze hem gedaan. Ziet uw koning. Ziet de mens. En toen begon het pas echt. Toen hebben ze hem met spot en smaad beladen en ze hebben hem uitgejouwd. De Joodse leidslieden en de Romeinse soldaten en de scharen die opgehitst werd. En ze hebben het geroepen, als gij dan de Christus zijt, kom af van het kruis, laat het nou zien dat je het echt bent. En dat hebben ze hem aangedaan. En met dat al moeten we zeggen, geliefden, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Noch die verraderlijk u togen in het gericht. Noch die versmadelijk u spogen in het gezicht. En stieten u vol puisten en zweren en bulten en blessures. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen versmaad en veracht. En ze hebben hem niet geacht. Dit hebben dan de mensen, dit hebben door onze zonden u en ik hem aangedaan. Dat is het evangelie van het kruis. Maar het gaat nog verder. Want al deze dingen, ze moesten gebeuren. Het is hem niet alleen aangedaan door de vijandige handelingen van de mensen. Maar zijn lijden werd nog extra verzwaard, geliefde, door het feit dat zijn lieve vader, zijn vader met wie hij met goddelijke banden verbonden was, zijn vader hem overgegeven heeft in dat gericht en in die smaadheid en in die hoon. Het kruis, het spreekt niet alleen van het verzet van de natuurlijke mens. Het kruis van Christus, het is niet alleen de samenballing van alles wat tegen God gericht is. Maar het is ook het teken van de goddelijke grimmigheid van zijn goddelijke vader, die hem de beker van zijn lijden heeft aangereikt. Volle beker van gramschap en van toorn. En wat blijkt, geliefden, wat blijkt? Dat het de Heere ernst is met de zonde. Hij die liever zijn lieve zoon aan het kruis heeft gehecht en laten nagelen. Liever heeft hij dat gedaan dan dat hij afstand deed van zijn goddelijke deugden van recht en heiligheid. Wat blijkt aan het kruis? Wat is de boodschap van het kruis? De onaantastbaarheid van Gods deugden, de onkreukbaarheid van zijn recht en tegelijkertijd de verschrikkelijkheid van uw en mijn zonden. Want het is mijn zonden, geliefden, dat dit moest gebeuren. De Heer Jezus, hij heeft het in alle eeuwigheid gezegd: dan zal ik die weg gaan, o mijn vader. En zijn vader had geen andere weg voor hem. Deze weg, mijn zoon, die zult u gaan. Het woord van het kruis, het wijst ons op de afzichtelijkheid van de zonde en op de onkreukbaarheid van de goddelijke deugden. En tegelijkertijd, het wijst ons op Gods liefde voor een verloren mensengeslacht. En het wijst ons op de bereidwilligheid van Christus om deze weg te gaan. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Gemeente, beseft u het? God wil niet en God kan niet om het kruis heen. Want aan Gods gerechtigheid moet genoeg gedaan worden. God wil niet om het kruis heen. Maar daarom kunnen ook wij niet om het kruis heen. Om zalig te worden. Opdat ons leven in overeenstemming zal zijn met de bedoeling van God met ons leven, geliefden. Kunnen ook wij niet om het kruis heen. Omdat God niet om het kruis heen kan en wil. Omdat het de enige weg is van de zaligheid. Daarom zegt de apostel, wij prediken Christus, de gekruisigde. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Christus Jezus en die gekruisigd. Omdat het God ernst is met de zonde. En omdat het de Heere ernst is met zijn goddelijke deugd. En omdat het de Heere ernst is met de zaligheid van zondaren. Daarom. En nu gaan we verder. Want het woord des kruises is degenen die verloren gaan dwaasheid. Dat kruis, het is in de ogen van mensen een dwaze en een aanstootgevende zaak. Dwaasheid. Wie waren er die er zo over dachten? Nou, dat was niet één partij, maar dat waren er zelfs verschillende. Hier in hun verzet tegen het kruis van Christus, hier geven ze elkaar de hand. Zoals in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Pilatus en Herodes, die tot dusver tegenover elkaar stonden ten aanzien van het kruis van Christus, vrienden werden. Zo komen ook allen die zich tegen het kruis van Christus verzetten, samen in dat verzet tegen het kruis van Christus. Het wordt in dit eerste hoofdstuk van de apostel ons uiteengezet en we hebben het gelezen. De heilsboodschap van het kruis van Christus is voor de Joden ergernis. En voor de Grieken is het dwaasheid. Voor de Joden een ergernis. Waarom? Wel, omdat het kruis, en dat wisten de Joden wel uit de schriften, omdat het kruis samenhing met de vloek. Stond het niet in de wet van Mozes? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Wie aan het kruis hout hangt, wel, die wordt door de aarde verstoten. Die is te onheilig en te onrein om zijn voetstappen nog op de aarde te hebben. En de hemel zegt, ik houd de deur voor je gesloten. Wie aan het kruis hout hangt, is een verstotene, is een gesmade, is een gevloekte. En die keurige godsdienstige Joden, ze wilden van een gekruisigde niet weten. En in het geheel niet van een gekruisigde Messias. Oh, ze hadden wel ideeën over wie de Messias moest zijn. Oh, dat zou een indrukwekkende koning zijn. Of dat zou een machtige profeet zijn. Of misschien zou het wel een priester zijn. Maar niet zo één. Geen gesmade, geen gekruisigde. Daar ergerden ze zich aan. Voor de Joden een ergernis. Want het stemde niet overeen met hun waarheidsideaal. En voor de Grieken? Gemeente, voor de Grieken stemde het niet overeen met hun schoonheidsideaal. U hebt ze ongetwijfeld ook wel eens gezien. Die prachtige, imponerende beelden van de Grieken en de Romeinen uit die klassieke tijd, uit dezezelfde tijd, de tijd van de Heer Jezus en van de apostel Paulus. In hun schitterende vormgeving. Kijk eens naar die prachtig uitgebeelde lichamen. Die imponerende, sierlijke lichamen. Geen spiertje zit er verkeerd. Het is alles gaaf en volmaakt. Dat was het esthetische ideaal van de klassieke Hellenistische cultuur van deze dagen. De lichamen, het waren pronkjuwelen. En het misvormde, het afgetakelde, dat werd aan de zijkant van de samenleving gedrukt. Want dat paste niet. Dat was een stoorzender. En bezie gemeente in dat licht nu eens het verzwakte. Het van pijn verwrongen. Het zich kronkelende lichaam van de geteisterde Heer Jezus aan het kruis. Geen gedaante of heerlijkheid. Begrijpt u dat die Grieken en Romeinen er niks van moesten hebben? Ik begrijp het best. De man aan het kruis. Nou, dat vloekt met het ideaal van het schone. Met dat waarmee je pronken kunt. De Grieken en de Romeinen, die moesten er niks van hebben. Levensbehoud door levensverlies. Dat is de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Maar van de schande van het kruis moesten ze niets hebben. En ziet u gemeente, de een om dat motief en de ander met een ander argument. Maar ze wijzen allemaal het kruis af. En ze wijzen allemaal de Christus aan het kruis af. De Joden vanwege hun orthodoxe wetsbetrachting. En de Grieken vanwege hun ideaal van het schone. En van dat wat imponeert, een geteisterde man met zijn zware blessures en met zijn aangekorste bloed aan het lichaam. De een veracht hem en de ander vindt het een schande. En ze gaan allemaal aan hem voorbij, aan hem voor mij. En nu de vraag. En nou komt het dichterbij, gemeente. Hoe komt het toch? Hoe komt het toch? O, de Joden vanwege die reden. En de Grieken met dat argument. Maar is dat ook op één noemer te brengen? Hoe komt het toch? Veracht door de Joden. Afgewezen door de Grieken. Genegeerd door de christenen. Hoe komt het toch? Gemeente, onze tekst zegt het. Een dwaasheid, namelijk bij degenen die verloren gaan. Het staat er nog iets anders. Het staat er, grammaticaal bezien, in een vorm van het werkwoord waarin het blijvende, waarin het duurzame de nadruk krijgt. En daarom mag dit woord ook vertaald worden met: het woord des kruises is een dwaasheid voor degenen die bezig zijn verloren te gaan. Dat is het. Die bezig zijn verloren te gaan. Daar worden ze mee getypeerd. De Joden en de Grieken en alle anderen en de christenen, de naamchristenen. Waarmee de kerken vroeger in ieder geval en tegenwoordig hier en daar ook nog wel vol zitten. Een dwaasheid voor degenen die bezig zijn verloren te gaan. Dat is een scherp woord, gemeente. Dat is een heel scherp woord. En toch de apostel, hij zegt het niet uit hardheid. Hij zegt het niet uit afstandelijkheid. Hij zegt het niet uit onbewogenheid. Maar daar klinkt iets in door. Daar klinkt een snik in door. Er zijn in deze wereld geliefde mensen. Die zijn bezig om verloren te gaan. Verloren gaan, dat is iets niet iets van de toekomst. Dat is iets niet iets waarvan je denkt: oh, ik hoop dat ik er ooit bewaard voor word om ooit verloren te gaan. Verloren te gaan is een zaak waar een mens mee bezig kan zijn. Zo staat het er. Dwaasheid, het kruis van Christus, is een dwaasheid voor degenen die bezig zijn, die ermee bezig zijn, die ermee doende zijn, actief en passief, om verloren te gaan. Want die schijnvrome Joden, in al hun vermeende wetsbetrachting, ze wijzen Christus af. En daaruit blijkt, ze zijn bezig om verloren te gaan. En die Grieken, met hun hoge ideaal, die Grieken, ze verachten Christus. Want ze zijn bezig om verloren te gaan. En wat zegt nou dat woord, gemeente? Wat zegt dit woord ons? Dit woord van het kruis. Het zegt mij wie ik ben. En het zegt mij welke verhouding ik tot God heb. Welke verhouding mijn ziel tot Christus heeft. Dat woord van het kruis. Het heeft alle weerstanden in zich. En het roept allerlei weerstanden op. Want het predikt mij mijn vervloekte bestaan voor God. En dat woord van het kruis. Het zegt mij dat ik een schender van Gods wet ben. Dat woord van het kruis. Inderdaad, Joden, u ziet het goed. Dat woord van het kruis, dat predikt u de vloek. Maar dat predikt u niet de vloek van hem. Oh, dat ook. De vloek van hem die daar aan het kruis hangt. Maar het predikt de vloek van God over uw leven. Dat is de prediking van het kruis. Daarom, het is wel te begrijpen dat u zich er ver van wilt houden. Want ik wil met die vloek van God niets te maken hebben. Daar wil ik vandaan blijven. Ik wil me er verre van houden. Want dat kruis van Christus, gemeente, dat legt mijn zonde bloot. En dat legt mijn schuld bloot. En dan zeg ik, en daar keer ik me van af. Want als een stoorzender in mijn leven, dan word ik veel te onrustig van dat kruis van Christus. En dan ook dit nog. Dat kruis evangelie, dat breekt mijn leven daadwerkelijk helemaal af. Dat slaat mij alles uit handen wat ik nog meen in bezit te hebben. Ik meen dat ik met dat en met dat, met goede gestalten en wat al niet, Ik meen ermee voor de Heere iets te kunnen bestaan. En de apostel Paulus zegt, gemeente, ik heb voorgehouden om u niks anders te brengen dan het kruis. Niets anders. En als een mens het met iets anders op de been houdt, dan zegt de apostel, en ik zeg het u vanmorgen ook, gemeente, dan is dat kruis van Christus u de waarheid. Misschien in al uw rechtzinnigheid, maar dan is het u de waarheid. En dan toont het ons vanmorgen dat u, dat jij, dat ik bezig ben om verloren te gaan. Gemeente, dat is een woord dat ons niet vleit. Dat streelt mij niet. De boodschap van het kruis van Christus. De Joden, ze willen er niet van weten. Want dan moeten ze hun godsdienst inleveren. Dan moeten ze alles inleveren wat ze menen te hebben. En de Grieken, ze moeten hun wijsheid opgeven. Ze moeten dwazen worden. En ze willen het niet. Ze stoten zich, Joden en Grieken en alle anderen. Ze stoten zich aan de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Namelijk, dat alleen degene die zijn leven verliezen zal, het behouden zal worden. En wie meent dat hij zijn leven zal kunnen behouden, die zal het verliezen. Dat is de prediking van het kruis. Hoe aangrijpend, geliefden. Dat is het woord van de prediking dat ook vanmorgen in uw midden gelegd wordt. We zijn geboren buiten het paradijs. En we zijn van nature bezig om ons te bewegen en te blijven buiten het paradijs. En er kan van alles in je leven zijn, maar vanmorgen is de toetssteen. En altijd is de toetssteen dat kruis van Christus. Wat is het voor u? Wat is het voor mij? Is het een steen des aanstoots? Is het een rots der ergernis? Zegt u het, ja, maar dan moet ik alles verliezen. Dan moet ik alles inleveren. Want bij dat kruis van Christus, daar hoort alleen maar een goddeloos mens en een verloren mens. De apostel Paulus, hij zegt het. En hij zegt het in grote bewogenheid. Alleen dat kruis van Christus en niets anders. En de Heer Jezus, hij heeft het in nog groter bewogenheid gezegd. Hij heeft het uitgesnikt toen hij daar vlak voor zijn eigen kruis lijden het zicht had op dat Jeruzalem. Vol van godsdienstigheid. Hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten doodt en die stenigt degenen die tot u gekomen zijn en die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar je hebt niet gewild, je acht het een dwaasheid. Jeruzalem, weet het toch, je bent bezig om verloren te gaan. Leg uw leven er eens naast, gemeente. Geldt het ook u? De weg van het bezig zijn om verloren te gaan, dat is de weg van Judas, die naar buiten ging, de duisternis in. Het ging al dieper en dieper. En dat is de weg van de heidense Pilatus, die er weliswaar zijn handen waste in onschuld. Maar het bloed van Christus, dat is hem aangerekend. Het is de weg van stadhouder Felix, die een ogenblik bewogen was onder het kruisevangelie van de apostel. Maar die het zei, nee, nu nog niet. Als ik later tijd heb, apostel. Of van koning Agrippa, die zijn lippen minachtend krulde. Toen hij datzelfde evangelie, dat kruisevangelie van de apostel hoorde. En hij zei, het Paulus, het lukt je bijna. Je beweegt me bijna christen te worden. Maar net nog niet, apostel. Ze waren bezig om verloren te gaan. En gemeente, ze zijn verloren gegaan. En als u onder dit evangelie in alle eerlijkheid moet zeggen, het geldt ook mij. Ook ik ben bezig om verloren te gaan. Wie zal u garanderen dat u niet zult verloren gaan. Wie het u garandeert? Christus zelf, die u vanmorgen dit evangelie doet verkondigen en die u wijst op het enige middel tot zaligheid, datzelfde kruis waar u zich tot dusver wellicht aan ergert. Ditzelfde kruis. Want onze tekst is nog niet uitgeput. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods tot zaligheid. De kanttekenaren schrijven bij dit woord: het is een middel waardoor de geest van Christus krachtig werkt het geloof en de wedergeboorte tot onze zaligheid. De prediking met als inhoud Jezus Christus en die gekruisigd. Het is een kracht Gods. Het is een kracht voortgekomen uit God, geopenbaard door God, geschonken vanwege God, neergelegd in de prediking van die God, die in zijn woord ons Christus als voor ogen stelt, gemeente die u vanmorgen geschilderd wordt. Dit evangelie, dit woord des kruises, in al zijn zwakte, in al zijn aanstotelijkheid, in al zijn afzichtelijkheid misschien, in heel zijn dwaasheid, nochtans, ik zeg het u vanmorgen en ik proclameer het vanmorgen. Het is een kracht Gods. Een kracht, er staat in het Grieks een woord dat we wel kennen. Dat Griekse woord, dat is het woord dynamis of ook wel dynamis. En daar horen we een ander woord in. Dynamiet. Zo krachtig, zoals dynamiet is. Wanneer er vuur bijgebracht wordt, we zouden het zo kunnen zeggen, gemeente. Wanneer bij dat woord van God, dat een kracht is, dat als dynamiet is, het vuur van de geest gebracht wordt. O, dan ontstaat er een kracht. Dan is het onstuitbaar. Dan is het onweerstaanbaar. Dan verbreekt het al mijn weerstanden. Dan legt het me neer voor die God. Zodat al mijn ergernis en heel mijn dwaasheid weg smelten. Dynamis. Het is als dynamiet. Maar meer nog dan dat. Want dynamiet heeft maar een eenmalige krachtsontwikkeling. Maar meer nog dan dat. Er zit nog een ander woord in. Dynamis. Dynamo. Het is de krachtbron. Het is de onuitputtelijke krachtbron. Waaruit de kracht van God, genade voor genade, telkens uitvloeit voor allen die op die dynamo, de dynamis van het woord des kruises, zijn aangesloten door het snoer van de band des geestes. Dan transporteert het uit die krachtbron van het woord des kruises. Dan transporteert het zijn kracht in mijn zwakheid. Voor wie? Voor degenen die behouden worden, maar opnieuw, geliefden. En nu is het evangelie. Opnieuw mag ik zeggen, voor degenen die bezig zijn behouden te worden. Gods kinderen zullen niet pas behouden zijn, ooit, maar ze zijn al behouden. En hun behouden is licht in hun verbondenheid aan dat woord des kruises, waaraan ze aangesloten zijn. Een kracht Gods tot zaligheid voor allen die bezig zijn behouden te worden. Er is op deze aarde een volk dat bezig was verloren te gaan. Zo moeten we het zeggen, toch? Dat bezig was verloren te gaan. En dat al zijn eigen kracht ervoor inspande om verloren te gaan. In de dwaasheid van mijn hart en in mijn afkerigheid van de Heere was ook ik bezig om verloren te gaan. Maar het is anders geworden. Er is een keerpunt gekomen. Er is een wending in mijn leven gekomen. Mijn leven is 180 graden gedraaid. Nu ben ik door Gods genade bezig om behouden te worden. En wat is dan die wending? Wat is dan dat keerpunt? Hoe is het gekomen dat ik van bezig te zijn om verloren te gaan, nu bezig ben om behouden te worden? Wel, zegt de apostel, en u vindt het in de versen 24 en 26. Er is iets in uw leven gebeurd. De roeping van God is gehoord. Hun die geroepen zijn, met die onweerstaanbare, met die krachtige, met die onwederstandelijke roeping waarmee ze geroepen zijn, waardoor een zondaar weggeroepen wordt uit zijn levenselement van de duisternis, getrokken wordt als een vuurbrand uit het vuur, overgebracht in het koninkrijk van Gods liefde, dat koninkrijk van zijn kruis. God die krachtig roept en die ook vernieuwt, waardoor mijn verstand verlicht wordt, waardoor mijn wil vernieuwd wordt, waardoor mijn hart verbroken wordt, waardoor mijn leven op een ander spoor komt. Het werk van God de Heilige Geest, die het neemt uit die krachtbron die er ligt in het kruis van Christus. Gemeente, bent u bezig om behouden te worden? Kent u die krachtige roeping, waardoor er een keer, een wending in uw leven gekomen is? We mogen het ook noemen de bekering, de waarachtige bekering. Er is een hartelijk leedwezen over de zonde in mijn leven gekomen, waardoor ik die zonde hoe langer hoe meer ging ontvluchten en ging haten. Ik ben een vijand van de zonde geworden en ik ging met al mijn zonde tot Christus vluchten. En er is een hartelijke vreugde in God door Christus in mijn leven gekomen. De zonde heerst over mij niet meer. Ik ben niet meer onder de wet, maar ik ben onder de genade. En daarom, o, door Gods ontferming, ben ik nu bezig om behouden te worden. En de garantie ervan, ze ligt in dat woord van het kruis. Want Christus, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachteloos waren, hij heeft aan het kruis toen al mij meegenomen. Christus, hij heeft zondaars getrokken aan het kruis. En daar, in zijn worsteling, heeft hij plaatsvervangend doorleden. En heeft hij borgtochtelijk op zich genomen de schuld en de straf en de toorn van zijn goddelijke Vader. En heeft hij mij bevrijd van alles wat van rechtswegen over mij komen moest. En zo heeft hij mij aangesloten op de krachtbron van het woord des kruises. En hij zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. Hij zal me ook bewaren bij de verkregen verlossing. En als ik nu door Gods genade nu bezig ben om behouden te worden, o, dan is het zeker. Want het ligt vast en het staat vast. Dan is het zeker dat ik ooit volkomen behouden zal zijn. Zo, geliefden, zo is het woord des kruises in hen die behouden worden een kracht Gods. Een kracht Gods, jazeker, om te staan tegen de listige omleidingen des duivels. Een kracht Gods om als vreemdeling te leven in dit aardse leven. Een kracht Gods om van het lichaam der zonde af te sterven. Om te strijden tegen de zonde en tegen de wereld. Een kracht Gods om in Christus meer dan overwinnaar te zijn. Een kracht Gods om getroost te leven en zalig te sterven. Een kracht Gods om, wanneer mijn hoofd wel eens neerbuigt, toch weer op hem te mogen zien. Op hem die in de hemel is, aan de zijde van zijn goddelijke Vader. Een kracht Gods om het te belijden. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Gemeente, ik mag het u zeggen. Ik kan niet anders en ik wil niet anders dan uitvoering te geven aan mijn voornemen. Niets anders te prediken dan Christus Jezus en die gekruisigd Hoe geldt het bij u? Hoe ligt het bij u? Behoort u toch niet bij degenen die bezig zijn om verloren te gaan? U zegt, hoe zal ik het weten? Hieraan zult u het weten. Geliefden, wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van het kruis van deze Christus? Wat dunkt u van hem die het gezegd heeft? Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Want aan zijn kruis heeft hij geleden voor verlorenen en voor geen anderen. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Maar kunt u er niet buiten? Niet buiten dat kruis. Niet buiten de verdiensten van dat kruis. Hebt u erop mogen zien, toen u midden in de dood lag, toen u gebeten door de giftige slangen mocht zien op hem, die als de koperen slang hing aan het kruis, is hij voor u een kracht geworden. Een kracht Gods tot zaligheid. Is het door hem dat u getrokken bent uit de ruisende kuil en zijn uw voeten gezet op de vaste grondslag van zijn behoudenis. Laat dan deze kracht uw kracht zijn, want zijn kracht wordt in niets anders dan in zwakheid volbracht, opdat u ooit hem aanschouwen mag, en opdat u dan niet meer in het geloof, maar dan hem ziende, hem loven en dienen mag, met alle kracht, kracht die hij u gaf, met alle kracht die hij u gaf, om hem te dienen tot in eeuwigheid. Welzalig is het volk dat dit geklank kent. Amen. Wij zingen Psalm 89, de versen 7 en 14. wij de Heere in ons dankgebed. Zo hebt u het van uzelf gezegd, Heere, dat u getrouw en waarachtig bent aan uw eigen woord. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat van mijn lippen kwam, dat blijft vast. En dat zal ik niet breken. Zo geldt het, Heere, gaande degenen die begonnen zijn zalig te worden. Die bezig zijn om behouden te worden. Wat u hebt ingezet, Heere, en dat is ongetwijfeld uw werk. Dat zult u volbrengen. Dat zult u niet laten varen. Dat zult u ten einde toebrengen, want u, Heer Jezus Christus, u hebt de zijnen vanaf de eeuwigheid, maar ook tot aan het einde, lief gehad. Want u bent u weggegaan tot het uiterste einde van uw lijden toe. Maar daarom geldt ook dat andere. Wie volhardt in de afwijzing van dat kruis, wie op deze wijze bezig is om verloren te gaan en zich tot u, o Heere Christus, tot zaligheid niet wendt, die zal ook verloren gaan. Heere, laat het gewicht van de prediking op ons hart gelegd mogen zijn en worden en blijven. Geef dat we er niet onderuit kunnen, Heere, opdat ook ons leven een wending, een keerpunt ontvangen zal hebben of alsnog ontvangen zal. Bijtijds, nu, vandaag, Heere, schenk het. Want hoe we tegenover uw kruis staan, zo zal ons eeuwig lot, zo zal onze bestemming zijn. Zegen uw woord, Heere, door uw geest en genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu het 8e vers uit dezezelfde psalm. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.